Goedemiddag, dit is Smaak, een historische podcast in lekkere verhalen met Annelies van Wittenbergen
en Noël Kallebout.
Annelies, we gaan het deze middag hebben over de Vlaamse kanon, voorwaar.
Voorwaar, eigenlijk is het de kanon van Vlaanderen. Het is een project waar de opdracht gekomen is van de Vlaamse regering, maar die eigenlijk een heel mooie insteek is in de geschiedenis van het gebied dat nu Vlaanderen genoemd wordt.
Wij schuwen de controverse niet. De kanon is al vaak besproken de laatste tijd, maar wij gaan het vandaag eens bekijken van wat ons beider grote passie is, namelijk eten.
En ook Gent.
En Gent. En Annelies, de kanon die is in een aantal vensters geschreven.
Ja. Eigenlijk 60 vensters die stukjes van de geschiedenis van het gebied dat nu Vlaanderen is belichten. Dat kan gaan over een persoon, over een gebeurtenis, over een kunstwerk. Maar voor ons is venster 44, denk ik, het meest belangrijk.
Venster 44, luisteraars, daar gaan we het over hebben. En laten we zeggen, wij doen dat niet zomaar. Wij hebben hier aan tafel Annelies, die meegewerkt heeft aan de kanon. Samen met prof Jan Dumoulin, een van de leden van de kanoncommissie, zeiden hij gaan brainstormen. En het is fantastisch, luisteraars. Wij moeten een keer kijken naar venster 44. Wat vinden we daar, Annelies?
Daar vinden we de culinaire kanon. Het belangrijkste Vlaamse kookboek, ons kookboek, uitgebracht door de Boerinnenbond, die heel mooi wat we als Vlaams eten beschouwen en de geschiedenis daarvan belicht. Want natuurlijk, dat is eten is nooit een monolithisch geheel. Dat verandert. We hebben invloeden van buitenaf. We hebben invloeden in de samenleving. En dat is zo mooi allemaal in dat kookboek opgetekend.
Ons kookboek, we mogen gerust zeggen, een bestseller is. Hè?
Ja, dat is zeker. Ons kookboek, daarvan zijn er maar liefst, men schat, 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Op een bepaald moment was het meest verkochte boek in Vlaanderen, behalve de Bijbel.
Ja, tuurlijk, behalve de Bijbel. Annelies, ons kookboek, wanneer is dat voor de eerste keer uitgegeven eigenlijk?
Dat is al sinds 1927, dus binnenkort wordt ons kookboek maar liefst 100 jaar oud. Dus dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat zal gevierd worden, met een goed etentje hoop ik dan.
En een schitterende nieuwe versie mag ik hopen?
Ik mag het ook hopen, want de laatste versie dateert van 2013...
We gaan ons vrienden van ons kookboek even een grote shout-out geven. Wij verwachten het een en het ander van jullie. Nu, Annelies, die eerste versie van 1927, daar staan allicht dingen in die er de dag van vandaag niet meer in stonden. Wat moet ik mij inbeelden bij de versie van 1927? Waar ligt de topic?
Wel, eigenlijk heeft de Boerinnenbond in 1927 een kookboekje geschreven voor boerinnen, voor echtgenotes van Vlaamse landbouwers. En die moesten al wat ze op de boerderij hadden zo goed en zo nuttig mogelijk en met afwisseling gebruiken. Ons kookboek in de eerste versie bevat eenvoudige recepten voor soepen, sausen, desserten en tips om groenten en fruit langer te bewaren. De klemtoon lag op een evenwichtige maaltijd met vlees, aardappelen en groenten, zoals het lang in Vlaanderen geweest is.
En soms nog is. Hè. Nu, we zeggen Vlaanderen, dan denk ik onmiddellijk aan een varkentje.
Dat klopt. En ook in die eerste versies van ons kookboek wordt zelfs de varkensslacht beschreven en de recepten die je dan kan maken met al de delen van het zwijn. Die wordt pas in 1999, de versie van 1999 is de eerste versie die Pensionkermis niet meer opneemt. En op die varkenskermis, ja, dan heb je heel veel vlees in huis, nodig je heel de buurt uit. En dan serveer je zirkelsoep van vleessap, hutsepot van beentjes met wortels, filetstuk met opgelegde erwten of rode kolen en worsten met bloemkool. En als dessertje confituurtaart, rijstgebak met abrikozen of, als je het gezond wilt houden, gewoon fruit.
1927, voorwaar een culinair hoogtejaar. Annelies, bij de vorige podcast zijn we eigenlijk geëindigd net voor de oorlog. Hè? En we gingen eens kijken van, wat eten mensen in de oorlog?
Dat kunnen we in klein bestek nu al even toelichten. Althans, wat er in ons kookboek staat. Want in 1941 zal men een bondig oorlogskookboekje uitbrengen met zuinige recepten voor die oorlogsjaren. Men gaat bijvoorbeeld aardappels in de schil koken. Zo gaat men meer kostbare voedingsstoffen bewaren. Of oorlogsmayonaise met minder olie gaan produceren. En in die aanhef wordt dat al treffend verwoord. Want de auteur spreekt zijn lezeressen toe en zegt: ik wil u niet voorspiegelen dat jij in deze bescheiden verzamelingen keukenrecepten zult vinden die de weerga hebben van recepten van voorheen, die jij in normale omstandigheden met zoveel succes hebt toegepast.
Oh, dat is...
Dat is pittig, hè. Men gaat dus de mensen leren om met minder vlees, met minder boter en met minder eieren toch nog iets op tafel te zetten. En men spreekt er ook van ik ga u niet leren om met niets iets te maken. Dus men had ook pamfletjes op de markt die mensen gingen leren om bijvoorbeeld nep boter te maken. Nee, ons oorlogskookboekje gaat dan bijvoorbeeld oorlogsmayonaise maken met water in de plaats van olie.
Olie. Nu, Annelies moet eerlijk zijn, ons kookboek, geschreven voor de Boerinnenbond. Ik herinner mij nog verhalen van mijn opa die vertelde dat zij zelfs tijdens de oorlog toch nog wel als mensen die op de buiten woonden toch nog wel altijd ergens een varkentje of het een of het ander opzij zitten hadden.
En ook daar staat er een echo van in ons oorlogskookboekje bij het recept voor gesmoorde lever. Daar kan je lezen: als jij bij een duizendste geluk nog spek in je voorraadkelder bezit, zult je dit spek in kleine teerlingen snijden en laten smelten in een pan. Haal ze eruit en laat de lever bakken in dit vet. Niets verloren laten gaan, hè?
Niets verloren laten gaan. Dat is heel belangrijk.
In dit geval moet je de saus niet door een zeef steken, maar bind ze gewoon met aardappelmeel, gelijk wij hoger hebben uitgelegd. En garneer de lever met groenten en spekkorstjes.
Klinkt niet slecht.
Dat klinkt niet slecht.
Nu, ons kookboek is dus eigenlijk toch ook een beetje, hoe zou ik het zeggen, te gebruiken als een tijdlijn. Want het verschijnt zo vaak dat je het bijna kan als een tijdlijn beschouwen. En dan vraag ik mij af, in het Vlaanderen van de jaren 60 krijgen we migratie.
Ja.
En mensen komen van Turkije, mensen komen van Italië. Merken we daar iets van in ons kookboek?
Zeker. In de editie van 1964 bijvoorbeeld wordt er voor de eerste keer een uitgebreid recept voor spaghetti bolognese opgenomen. Er staat trouwens ook een risotto in. En dat is een direct gevolg van de vele Italiaanse migranten in de staal- en mijnbouwindustrie die die recepten van thuis uit meegenomen hebben. En tegenwoordig kan je geen Vlaamse brasserie binnen meer lopen zonder dat je daar een spaghetti bolognese of een croque bolognese hebt. En dat is wel, vind ik, heel tekenend voor die zeer gastvrije culinaire cultuur in Vlaanderen.
Ja.
Wat we lekker vinden, dat nemen we op in onze culinaire bijbel.
Geen enkel probleem daarin, hè. Nu ja, ik vermoed ook ons kookboek de dag van vandaag vergeleken met 1927. Ja, daar zullen dan ook dingen in staan, zoals ik zeg maar wat, vegetarische gerechtjes of veganistische gerechtjes. Dat ga je toch vinden in ons kookboek?
Zeker, vooral in de meer recente edities. Zeker de editie van 2013 is daar zeer goed in. Maar je gaat daar zelfs een soort veranderende sociale verhoudingen in zien. De versie van 1949 richt zich tot bewoners van het platteland, die geen boeren zijn. Want dat begint. De versie van 1985 legt de nadruk op gezonde voeding en zegt zelfs dat mannen ook in de keuken kunnen helpen.
Beeld je een zin. Ah, helpen.
Helpen, ja, want in de aanhef klinkt het als volgt. Dagelijkse voeding van de huisgenoten, het samentafelen van alle gezinsgenoten, dat in elk gezin regelmatig zijn plaats krijgt, is een voortdurende betrachting en zorg van de huisvrouw, waarin ook de man steeds meer betrokken wordt.
Ja.
Kijk eens aan.
Kijk eens aan, hoe mooi.
Ja.
Dat is eigenlijk toch ook wel een bizarre evolutie geweest in de geschiedenis, waarbij dat je in de middeleeuwen en ten tijde van, ik zeg maar wat, de Louise in Versailles en zo, daar waren de koks toch wel mannen.
Ja, en dat is nu nog altijd zo. De bekende koks zijn door de band genomen mannen. Ja. De meeste sterrenchefs zijn mannelijk.
Terwijl de motor in de keuken eigenlijk heel lang geacht werd de vrouw te zijn.
Voilà, ja. Het is zo.
Het kan verkeren. Nu, ik zeg bewust, het kan verkeren. Hè. Dat is zo'n typische Vlaamse uitspraak, hè, Annelies. Ik vraag me eigenlijk af, eerlijk, hoe Vlaams is onze Vlaamse keuken?
Wel, ja, dat is inderdaad een zeer interessante vraag. En je kan die op verschillende niveaus in het culinaire gaan bekijken en voor een heel groot stuk ook gaan weerleggen. Als je op het niveau van het ingrediënt gaat kijken.
Ja.
Wij gebruiken peper en wijn. Dat zijn ingrediënten.
Romeinen.
Die door de Romeinen zijn meegebracht. Wij gebruiken ook kalkoenen, aardappelen en mais. Zeker de aardappel, moest je dat intuïtief bekijken, zou je zeggen, ja, dat is de ruggengraat van de Vlaamse keuken. Maar het feit dat er in ons kookboek kalkoenbouten in chocolade chili saus staan, quinoa salade met tomaat en paprika of gekarameliseerde maïskolven, dat is een direct gevolg van de ontdekkingsreizen in de 15e, 16e eeuw. Dat is ook een direct gevolg van die kookboeken in de 16e eeuw, zoals het kookboek van Magirus, die dan de kalkoense haan of hinne in zijn kookboek opneemt. Dat is het niveau van het recept. Dan heb je ook het niveau van een culinaire cultuur waar dat we schatplichtig aan zijn. In de 19e eeuw ontstonden er nationale en regionale keukens. En daar is er een grote beïnvloeding van de Franse keuken op de Vlaamse, als ik het zo tussen aanhalingstekens mag zeggen. Als we dan kijken naar het kookboek van Philippe-Édouard Caudelier, die het eerste
Gent. We komen in Gent.
We komen dichter en dichter. Hè. Die het eerste kookboek in het Nederlands heeft geschreven, die gaat een vernederlandste, een vergaanste versie van de Franse keuken gaan schrijven. Maar aan de ene kant ga je dan pastei van mestkiekens à la Périgueux hebben. Je gaat truffels met een champagne saus hebben. Je hebt een meringue op de dessertkaart hebben. Of een doorgestoken soep zoals die door restauranthouders in Parijs wordt gemaakt. Dat is heel expliciet in zijn beïnvloeding door de Franse keuken. Maar tegelijkertijd gaat hij kalfsvleesballetjes, tomatensausen en aardappels in vet gefruit gaan omschrijven.
En dat alles in kookboeken met titels zoals het spaarzame keukenboek.
Natuurlijk, ja.
Zijn aardappelen in vet gefruit? Ja, als ik dat naar moderne taal moet omzetten, dat zijn frieten.
Dat zijn frieten, hè? Ja. Dat zijn eigenlijk de balletjes in tomatensaus en frieten.
Maar frietjes.
Die je eigenlijk ook zou kunnen maken terwijl je het kookboek van Philippe-Édouard Caudelier volgt.
1861.
Klopt.
Frietjes.
Ja.
Schitterend ook.
Tof, hè?
Ja. Ja. Nu, goed, dus we gaan ervan uit. Vlaamse keuken, ja, dat is een ja, het is een begrip, maar het is een beetje ijl. Maar je hebt daar net iets verteld wat ik wel boeiend vond. Je zei op een bepaald moment, wij zijn in ons keuken heel gastvrij.
Ja. En dat zie je zowel in het kookboek van Caudelier als in de eerste versies van ons kookboek. Caudelier vermeldt al kalfsribbekjes op zijn Russisch of schaapspoten in Madeira-wijn. Madeira-wijn is Portugees. En in de eerste versie van ons kookboek vind je al Russische salaat en Madeira-saus. En die internationale keuken, die wordt allang zo meer vertegenwoordigd in ons kookboek. In de jaren 60 komt er daar Griekse bloemkool, Milaanse soep of witloof op zijn Portugees bij. En ook de Angelsaksische invloed op onze keuken begint duidelijker te worden vanaf de jaren 60. Wanneer er duidelijke richtlijnen voor de cocktailparties worden beschreven. Met cocktails als East India Fizz en White Plush. Men zou soms eens geneigd zijn om te bedenken dat de internationale invloed op de Vlaamse keuken, dat die vooral samen te vatten is als couscous en margaise en spaghetti. Maar het is ook de Anglo-Saxische invloed, waar dat je in die laatste versie dan Italiaanse chocolade amaretti cupcakes hebt. Naast de portobello burgers met hummus en rucola of de tagine met konijn en amandel en honing. Dus die zoete saus, zoals een konijn met pruimen, zoals middeleeuwse vleesgerechten, die krijgt daar zo een meer internationaal toetje.
Wat ik nu ineens zit af te vragen, zijn er in ons kookboek, want ik hoor je daar een aantal dingen op noemen, die ik onmiddellijk kan plaatsen als zijnde, ja oké, heeft te maken met kolonies. Hè? Indian Fuzz zal wel te maken hebben met... maar zijn er eigenlijk verwijzingen in ons kookboek, of een versie van ons kookboek, naar ons koloniaal verleden?
Naar ons koloniaal verleden, dat kan... Ik kan nu niet direct een recept uit mijn mouw schudden. Maar misschien weet jij het wel nog.
Nee, het was echt een vraag die bij mij opkwam. En kijk, het is een opdracht die ik mezelf een keer ga geven, mm-hmm, om een keer op te zoeken. Zijn er momenten geweest, versies van ons kookboek, of misschien wel een van de luisteraars die weet heeft van... Heeft er ooit bijvoorbeeld een recept voor manioc in ons kookboek gestaan?
Zeer interessante vraag.
Het zou mij enorm boeien. Nu, Annelies, we hebben het over de Vlaamse kanon. We hebben het over eten, maar wij zijn ook een Gentse podcast. Hoe zit dat nu met ons kookboek en Gent?
Wel, er zijn in veel versies van ons kookboek referenties naar Gent. In de versies waar die aandacht niet heel groot is, dan vind je er vooral versies van Vlaamse waterzooi in, soms enkel met kip, soms met kip en vis. Maar de versie van 1985, die geeft heel veel aandacht aan de streekgastronomie. En die noemt zelfs onze fiere stad het gastronomisch zwaartepunt van Vlaanderen.
Wat dat waar is, een Annelies?
Ze hebben dat zeer mooi.
Ze hebben dat mooi. En wat is er zo te vinden in het gastronomisch zwaartepunt van Vlaanderen?
Gentse stoverij, Gentse hutsepot, Gentse viswaterzooi, Gentse schapenragout, waar dat ik eerlijk gezegd nog nooit
van gehoord
heb. Gentse hazenpeper, Gentse kop, die naar het schijnt het best smaakt bij een bruin streekbier, natuurlijk met wat mosterd. Mooi, hè?
Dat is mosterd zo in van dit... Tierentijn.
Ja, mosterd van Tierentijn, staat er ook expliciet in.
Ja.
Gentse babeluten, Gentse mokken en Gentse kletskoppen.
Ah, kletskoppen, ja.
Gentse peperbollen, Katrinespekken, de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en nog niet al onze afleveringen hebben gehoord. We hebben ook een aflevering over spekken. En meer in detail wordt het recept voor Gentse kneukels beschreven.
Gentse kneukels, ja, mijn bomma maakte dat. Ja.
Ik heb het zelf nog nooit beschreven, dus, gegeten, dus jij kan misschien eens beschrijven hoe dat smaakt.
Zeer zoet. Dat smaakte enorm zoet. Mijn bomma draaide daar inderdaad ook altijd rozijnen in.
Klopt.
Het zijn dus eigenlijk deegbalkjes die gekookt werden. Hè.
Mm-hmm.
En ik kon daar nogal lang op schikken. Ik moet u eerlijk zeggen dat dat nu niet direct mijn grote favoriet was. Maar bijvoorbeeld, dat mijn boma ook deed, die maakte zullenspekken. En dat is ook zoiets typisch. Een zullen, dat kan, dat is de dorpel, ja. De blauwe Arduinsteen. En dus mijn boma die nam suiker, smelte dat en goot dat over de Arduin, over de zullen, en liet dat opstijven.
Ik dacht dat het een speksje was om op de zullen te heten.
Nee, het speksje werd klaargemaakt op de zullen.
Geweldig.
En dan werd dat, dus daar, als dat opgesteven was, konden dat daar afbreken. En dan werd dat in brokjes gebroken. En dat werd ons zullenspijken.
Oh, geweldig.
Zalig. Nu, wat mij wel opvalt bij die snoepen dan is, nee, ik doe mij dat wel een beetje plezier. Want ik heb een zeer ambiguë houding met dat ding. Geen neuzekes.
Geen neuzekes. Nee, die worden niet vermoord. Meld bij de gerechten uit het, wat was het,
gastronomische zwaartepunt van Vlaanderen.
Merci, geen ons kookboek.
Neuzekes, ja. Merci, ons kookboek. Ik vind het leuker. Katrinespekken, ja. Maar mensen hebben echt een keer moeten luisteren naar de aflevering als het over spekken gaat.
Ja.
Goed, nu, als we nu een keer verder kijken, Annelies. Zijn er zo nog venstertjes waar dat je van denkt van, daar is nog een verwijzingsje naar het. Er is er alles in eentje over een meneer die ik wel in mijn hart draag. Al-Idrisi,
ja. Een 12e eeuwse cartograaf die trouwens ook iets over eten heeft gezegd. Hè, want hij heeft Gent beschreven. Hoe klonk zijn citaat ook alweer? Gent, een stad die omringd is met wijn en boomgaarden.
Ja, daar staat een stam.
Rond de muur van de vroege middeleeuwse geschiedenis.
Ja,
ik heb eens door alle vensters gekeken. Ja,
ik heb door alle vensters gekeken. Goed, onze vriend Al-Idrisi, een grote shout-out naar hem, fantastisch. Wat heb je nog gevonden, Annelies?
Ja, uiteraard de aanbidding van het Lam God.
Ja,
natuurlijk. Het monumentale schilderij van Hubert en Jan van Eyck, dat trouwens ook... als je er met een culinaire blik naar kijkt, heel interessant is. Want er staan enorm, enorm veel groene kruiden, eetbare groene kruiden op dat werk. Dus je zou eigenlijk perfect een lamgods limonade kunnen maken.
Heb jij niet een keer samengewerkt ook voor een kookboekje? Klopt. Met gerechten uit... die refereerde naar Van Eyck?
Ja, want daar zie je de citrusvruchten en de granaatappels op het schilderij afgebeeld staan.
Ja. Trouwens, ik heb onlangs nog maar gehoord, Annelies. Naar het schijnt, wat wij zagen altijd, het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck. Maar blijkbaar zou de zus van de Van Eycks daar toch ook wel haar aandeel in gehad hebben.
Is het? Ja.
Ja.
Maar er is momenteel aan de UGent onderzoek bezig naar zo het netwerk rond Jan van Eyck. Dus wie weet komt er daar iets uit.
Dan gaan we dat zeker vermelden in onze podcast. Bon, goed. Genoeg gedwaald bij Jan van Eyck en Hubert en eventueel de zus. Ik zie hier eentje staan. De slag bij Gaveren.
Ja, de Gentse milities die naar Gaveren trekken om het leger van de Bourgondische hertog aan te vallen, maar hun eigen buskruidvoorraad dreigde te ontploffen en de Gentenaars te stuiven uiteen.
Ja.
De Bourgondiërs versloegen de Gentse troepen en het is alvast een memorabel onderdeel van de Vlaamse en Gentse geschiedenis.
Goed, we krijgen dan wel op onze donder van de hertog van Bourgondië. Anderzijds, dankzij de hertog van Bourgondië, leerden de Gentenaars ook wel de heerlijke boonwijn drinken.
Dus uiteraard.
Het was niet al zo slecht wat die...
Aan een Hof ter Wallde werd er goed gegeten.
Ik herinner me, als we hier gaan over beginnen, dat wordt een podcast op zichzelf, maar Annelies kan heerlijke verhalen over praalmaaltijden vertellen.
Dat is voor een volgende keer.
Pedro Di Cante.
Staat inderdaad ook in de Vlaamse kanon, en die, of de kanon van Vlaanderen, ik moet zorgen dat ik mezelf niet meer spreek. En dat is een monnik die in 1523 van Gent naar Tenochtitlan reist, het huidige Mexico-stad. Pieter van der Moeren is zijn achternaam. Hij is afkomstig uit Idegem, maar heeft 15 jaar als lekenbroeder in een Gent-Franciscanerklooster verbleven. Hij wou de inheemse bevolking tot het christendom bekeren, maar hij is ook een van de eerste mensen uit het Westen die gechoqueerd wordt door de verwoestingen die de Europeanen aanrichten in Mexico en de meedogenloze uitbuiting van de lokale bevolking.
Ja, en hij schreef regelmatig brieven om die mistoestanden aan te klagen bij Karel V, onze keizer Karel, en zijn opvolger Philips II.
Toen de Nederlandse kanon uitgekomen is, is er daar een heel goed rapnummer over verschenen, waardoor er in gezegd wordt, wie die geschiedenis wil kennen, moet ook de zwarte bladzijde lezen.
Het zal wel zijn. Ik zie er nog eentje staan. Ja, dat lijkt mij ook wel een logische voor Gent. De Calvinistische Republiek.
Tussen 1577 en 1584 was Gent een zeer onafhankelijk, een onafhankelijke stadstaat,
ja,
die protestants was. Het heeft helaas niet mogen duren, want de Spaanse koning heeft hard teruggeslaan.
Ja, maar hoe meer ik erover lees, Annelies, ik ben de laatste tijd mij enorm aan het inlezen in heel die periode rond de Calvinistische Republiek en zo. Ik moet zeggen, Jan van den Biezen, ik vind het minder en minder een sympathiek figuur. Ik denk dat we in die periode een beetje geconfronteerd werden met de twee echt extreme uitersten.
Er zijn veel zwarte bladzijden.
Er zijn heel wat zwarte bladzijden. En
dan
dan komen we pas, Annelies, ik word nu, kijk, mijn hartslag gaat al naar omhoog. Lieven Bouwens.
Ja, die van Gent een tweede Manchester wou maken.
Ja,
hè?
Ja, ja, ja.
Die een weefgetouw, de Mule Jenny, dat kennen we natuurlijk allemaal, naar Gent gesmokkeld heeft.
Ja.
En die arbeiders in de Gentse textielindustrie aan het werk heeft gezet in, om zacht te zeggen, minder optimale omstandigheden.
Ja, ja. Mule Jenny's liet maken... Het was een zeer goed ergonoom. Mule Jenny's liet maken op kindermaat, zodanig dat ook jonge kinderen in zijn fabriek in de abdij van Drongen, waar zijn textielfabriek onder andere was, die vooral met vrouwen en kinderen werkte, omdat hij die sowieso nog minder moest betalen, die met gevangenen werkte, en die het zo gortig maakte dat zelfs zijn contemporaries, de andere fabrieksbazen in Gent, op een bepaald moment zeiden tegen hem: ja, lieven, zouden die toch een keer iets doen aan de situatie in uw fabrieken? Waarop lieven Bouwens antwoordde: als ik mij moet zorgen maken over het welzijn van anderen, dan is dat ten koste van mijn eigen welzijn. En die brave man staat machtig prachtig te pronken aan het Gerard Duivelsteen. Hoog tijd voor een bordje met wat duiding erbij, zou ik zeggen.
Gelukkig dat er andere mensen waren.
Gelukkig waren er andere mensen. En ik ben een grote voorstander om onze volgende dame recht tegenover lieven Bouwens te plaatsen. Aan de andere kant van de straat, op een net iets hoger monument, zodat zij lieven Bouwens in de ogen kan kijken.
Neer kan kijken op lieven Bouwens.
Want het gaat over Emily Claes. En Annelies, Emily Claes... Speciale madame, toch?
Ja, Emily Claes engageerde zich voor de emancipatie van arbeiders en vrouwen. Die heeft pionierswerk verricht op het einde van de 19e eeuw. Ze heeft zich daarvoor aangesloten bij de Belgische Werkliedenpartij, de BBP, de socialisten eigenlijk. En ze pleitte voor gelijk loon, betere arbeidsomstandigheden en ook voor het vrouwenstemrecht. Maar op een gegeven moment is zij zich minder en minder goed beginnen voelen binnen die partij. Omdat zij ook pleitte voor de herverdeling van de huishoudelijke taken en voor het recht op geboortebeperking. En dat was voor haar mannelijke collega's op dat moment een brug te ver.
Vader Knankzele was niet content met ons Emily. Maar heeft Emily ook echt een karaktermoord gedaan op Emily. En dan vanuit de christelijke hoek haar afgeschreven als zijnde losbandige vrouw die er slechte zeden op raakt. Maar Emily Kluis, Annies, er is niet alleen een Gentse link, er is ook een Gentbrugse link. Want wist jij dat Emily Kluis op de Leo Tertswijlaan woonde?
Nee, dat wist ik helemaal niet.
Voilà zeg.
Geweldig.
Emily is van Gentbrugge. Het is misschien het moment om de Leo Tertswijlaan een andere naam te geven. Of misschien toch ergens een keer een Emily Kluis straatje te maken.
We zijn tegen veel heilige huisjes aan het schoppen.
Hè? Oh, dat is keer leuk in de podcast. En ja. Tegen heilige huisjes schoppen. Als er al iemand was die dat kon, dan is het mijn volgende favoriete dame uit de Gentse geschiedenis. We gaan het even hebben over de scherpe pen van Virginie Loveling.
Virginie Loveling heeft dan wel een straat, hè, in de buurt van de universiteit. Virginie is opgegroeid in een liberaal, vrijzinnig milieu, heel goed opgeleid eigenlijk, cultureel hoogstaand, onderwijs gekregen dankzij privaat onderwijs. Heeft ook geschreven over de bekrompenheid van de plattelandspastoors en over de macht van de kerk en was daarmee een van de meest toonaangevende feministes op het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw.
Heeft ook een prachtig oorlogsdagboek geschreven over de Eerste Wereldoorlog. En men onderschat hoe gevaarlijk dat was. Want dat mocht echt niet.
Dat mocht echt
niet. En dus Virginie, haar oorlogsdagboek, 1914-1918, is echt een aanrader. Omdat zij prachtig beschrijft hoe het in Gent eraan toe gaat.
En we blijven met de Eerste Wereldoorlog voor ons volgend venster.
De Gentse Universiteit wordt Nederlandstalig.
Helaas wordt de Gentse Universiteit pas onder de Duitse bezetting voor de eerste keer Nederlandstalig.
De Von Bissing Universiteit.
Ja, men was daarvoor daar al voor aan het ijveren, maar het is niet gelukt. Maar tussen 1916 en 1918 was de UGent even volledig Nederlandstalig. Dat is tot nu toe nog altijd een controversieel onderwerp. Want op een gegeven moment, ik werk voor UGent, hebben wij een portrettenlijst met alle decanen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de muur gehangen. En werden de portretten van de decanen onder Duitse bezetting door een anoniem actiecomité omgedraaid met hun gezicht naar de muur?
Tja.
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 Het werpt nog altijd controverse op. En het heeft dan na de Eerste Wereldoorlog tot 1930 geduurd, tot er dan uiteindelijk onder rector August Vermeijlen een eerste keer sprake is van een Nederlandstalige Universiteit Gent.
August Vermeijlen, die er ook in staat.
Ja.
Ja, van mij, August Vermeijlen, dat bij mij zei dat onmiddellijk, ja, van nu en straks.
Ja, dus August Vermeijlen is een professor in de kunst- en literatuurgeschiedenis. Iemand ook met een hele grote sympathie voor Europa, waar dat Vlaanderen zich moest versterken om uiteindelijk Europees te worden.
Vlaming zijn om Europeer te worden.
Prachtig, hè? Europeer. Ja,
schitterend woord, Europeer. Hugo Claus.
Ook in de Vlaamse kanon, dankzij zijn Oostakkerse gedichten. Dus Oostakker verwijst natuurlijk naar het bedevaartsoord daar, want hij zet zich af tegen zijn katholieke opvoeding. Hij probeert daar een positie in de wereld mee te verwerven. Maar het gaat ook over heidense rituelen, over oorlogssymboliek en volksdevotie. En met die symboliek gaat hij verder aan de slag en gaat hij bijvoorbeeld de verwondering en het verdriet van België gaan schrijven.
Ja, en dan nog een laatste venster. Is een bijzonder hard venster. Het is namelijk staal in Vlaanderen. In 1967, weet je Annelies, dat is een jaar na mijn geboorte. Ik voel mij plots een heel oude man.
Je bent een jaar ouder dan het eerste staal in Vlaanderen.
Voilà.
En je hebt dat denk ik nog altijd opgesteld in de haven, zo'n grote plaat.
In de buurt van de Bernadettestraat.
Ja. En dat symboliseert ook een beetje de verschuiving van het economische zwaartepunt in België van Wallonië naar Vlaanderen dan, hè?
Ja, op dat moment keert het. Alhoewel dat we dan toch in 67 nog heel wat crisissen zullen moeten doormaken vooraleer we aan de welvarende, gelukzalige regio die we de dag van vandaag zijn. Er zullen onmiddellijk mensen niet akkoord zijn met mijn uitspraak, maar
toch,
goed.
Als je het parafraseert naar de Bourgondische, culinair Bourgondische regio die we nu zijn,
kan iedereen het mee eens zijn. Dan komen wij inderdaad van ver. En weet je, Annelies, met al die informatie die wij nu gegeven hebben, heb ik opnieuw goesting, ik heb het nogthans al een keer gedaan, om toch nog eens in de kanon van Vlaanderen te gaan bladeren. En luisteraars, wie dat wil doen, hoeft niet per se het exemplaar te kopen, want ik heb al mensen horen klagen dat het toch wel een duur gegeven is voor iets dat door de Vlaamse staat, terwijl ik vind, €25, val nog mee. Je kan altijd gratis de website van de Canon van Vlaanderen bekijken, waar alle ramen staan. En dus ook degene die wij vandaag besproken hebben. Vond het een leuke om te doen. Ik had zo eerst iets van, goh, over wat gaan we het nu hebben? Want eer wie ere toekomt, het is Annelies die tegen mij zei, Noël, zou we een keer niet hebben over de Canon van Vlaanderen. En ik moet zeggen, ik heb weer heel wat bijgeleerd, Annelies.
Kijk.
Vanaf.
Of naar de volgende podcast, hè.
Ja, zeg, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
We gaan het echt een keer hebben over dat koken in oorlogstijd, hè.
Koken in oorlogstijd. En, beste luisteraars, misschien mogen we toch al een tipje van een sluiertje oplichten. Binnenkort spelen wij op verplaatsing.
Inderdaad, wij trekken naar het verre Wachtebeke.
Om al daar op het Nerdland Podcast Festival.
Klopt, helemaal. Een half uurtje te onderhouden over geschiedenis tussen pot en pint.
Dat zal smaken. Tot de volgende keer. Dit was Smaak, de historische podcast vol lekkere Gentse verhalen. Met Annelies van Wittenbergen
en Noël Callebaut.
Dag.